Halleluja. Dank je, Heer. Prijs de Heer. Nogmaals, als we, het is zo makkelijk te preken als je een heerlijke lofprijs en aanbidding hebt. En dan gaat je focus naar de Heer. Gaat je focus naar de hemel toe. En dan komen de woorden. En dan kan je helemaal uitstrekken naar de Heer. Eén vers wil ik aan het begin meteen lezen. Psalm 24 vers 1. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. De Raffel nam dat heel letterlijk. Er was een conferentie dit weekend. Voorgangsconferentie, leiderschapsconferentie. Donderdag op een gegeven moment. Raffel zei van, ja, ik neem de auto morgen. En ga eerst naar Hilversum, rots vast. En dan gaan we ook naar de conferentie, want daar mogen we dienen. En ik zei van, Raffel, maar ik heb de auto ook nodig. Ik zei, ja, maar ik heb al allemaal afspraken gemaakt. Ik moet mensen brengen en halen en alles. Raffel, ik heb die auto ook nodig. Nou, ik denk dat hij dat, hè, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. En de wereld en wie haar bewonen. Het is allemaal goed gekomen. Ik nam de auto van mijn vader die in Israël is. Maar niet zonder slag of stoot, want vrijdagochtend startte die auto niet. Want die stond een hele lange tijd. Dus ze moest startkabels halen en alles. Maar goed, hè, wat je niet allemaal doet. De liefde van de vader is zo groot. Zo groot. Wauw. Prijs de Heer. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Nog even over die conferenties. Heel bijzonder. In VPE, onze gemeente, is niet zomaar een losstaand, onafhankelijk gebeuren. Wij horen bij een grote kerkverband, dat heet de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeente. In Nederland zijn er ongeveer, ik denk inmiddels 160 kerken, wereldwijd 340.000 kerken. In de hele wereld. Ja, dat is heel mooi. Dus je bent niet alleen. We voelen ons soms alleen. We denken we zijn eenzame strijders. Oh, maar er is niet alleen een heel leger van engelen bij ons. Jezus is altijd met ons. En er zijn wel heel veel mensen die ook geloven. Dat wil ik jullie daarmee bemoedigen. Nogmaals, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Alles is van God. Nou, stel je voor, je gaat met je kind naar een winkel toe en je koopt de nieuwe PlayStation 6 voor hem en wat spelletjes erbij. Leuk. En kom je thuis, je sluit alles aan. Kinderen spelen daar heel, kind speelt daar heel graag mee. En na een week zeg je van, ik geef die PlayStation aan een ander gezin weg. Wat is ongeveer een reactie die je van jouw kind zou krijgen? Van, het is van mij! Die PlayStation is van mij. Hij zegt, nee hoor, ik heb het, hier, het is van mij, jij mocht ermee spelen. En nu geef ik het aan iemand anders. En ondanks dat jij het gekocht hebt met je zuur verdiende geld, denken kinderen dat het van hen is. En zo zijn wij ook heel snel, wij kinderen van God, denken ook de dingen die wij denken te hebben. We denken allemaal, het is van mij. My precious. Heel gevaarlijk. En zo houden wij vast aan datgene wat ons bezit en alles. En daar is de waarschuwing van Psalm 24 vers 1. Ik lees hem nu al voor de vierde keer. Van de Heer is de aarde. Van de Heer is de aarde. En alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Alles is van God. Alles. Dus waar we langzamer moeten begrijpen, en kleine kinderen snappen dat nog niet zo, die alles willen dat zelf hebben, maar waar wij als volwassen christenen naar moeten gaan en begrijpen, is dat alles wat we hebben, is in bruikleen. We hebben het ontvangen om er iets mee te doen. Dus alles wat je hebt, komt van en is van God. Alles wat je hebt, komt van en is van God. Nou, Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 5, dat er slechte mensen zijn. De Engelse Bijbel zegt zelfs dat perverse mensen zijn, maar dat is twisted, dat je waarheid omkeert. En die denken dat het geloof hun geldelijke gewin brengt. Dat geloof geldelijke gewin brengt, zegt Paulus. En dat slechte mensen denken dat dat zo is. Maar, vers 6, voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij weten, wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets meenemen. Niets kan je meenemen. Je bent naakt ben je geboren en naakt zal je weggaan. Hemel, zo is dat. 1 Timotheus 6, 6 tot en met 7 was dat. Dus alles materiële wat je hebt is tijdelijk. Materiële dingen zijn tijdelijk. Geestelijke dingen zijn eeuwig. Materiële dingen zijn tijdelijk, hè? Tijdelijk. En op een gegeven moment houdt dat op. Dus raak er niet te gehecht aan. Maar nu komt het grote maar. Maar. En voor de duidelijkheid, ik vind dat altijd belangrijk met bijbelteksten. Je kan niet de ene bijbeltekst tegenover de andere wegstrepen. Als er een bijbeltekst is, daar moet je iets mee. Als Jezus zegt, wee de rijken, en het is voor een rijke moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen. En dan de discipelen vonden dat moeilijk. Maar zo'n tekst heeft uitleg nodig. Vooral voor hier in Nederland, waar we eigenlijk allemaal tot de 10% rijken behoren van deze wereld. Wij zijn de rijken. En wow, wat betekent dat? Hè? Dus dat zijn teksten die uitleg nodig hebben. En je kunt niet twee teksten tegen elkaar, die vind ik niet leuk, die negeer ik en die streep ik weg tegenover een andere tekst. En dus, hoe zit het met, we willen de hele Bijbel begrijpen. En sommige teksten geven een spanningsveld, een gezond spanningsveld. En dat vind ik juist mooi aan de Bijbel. En dat laat ons nadenken. En daar gaan we maar hoe zit het hiermee? Maar hoe zit het daarmee? Hè? En dat vind ik fantastisch, juist om die dingen te onderzoeken. Focus op het eeuwige en alles wat van God is. Focus daar. Maar, en hier komt het maar, we moeten goede rentmeesters zijn over alles wat God ons gegeven heeft. Alles waar wij wat we ontvangen hebben in bruikleen, moeten we goede rentmeesters zijn. En dat is wel over ook materiële dingen. Een rentmeester, wij zijn allen rentmeesters. Een rentmeester doet twee belangrijke dingen. Hij beschermt en hij investeert. Beschermen en investeren. Je bent geroepen om te beschermen dat wat je als in bruikleen gekregen hebt, maar het ook te investeren. Een rentmeester beschermt hetgeen waarover hij verantwoordelijkheid heeft gekregen, maar hij investeert ook waar hij verantwoordelijkheid over gekregen heeft. En vanochtend eigenlijk, als ik er zo over nadenk, is dit een beetje een drieluik preek geworden. Twee weken geleden, God herschrijft jouw verhaal. Dus ook als jij dacht, oh, ik heb mijn roeping kwijtgeraakt. Nee, God, jij mag erbij komen, wat jij ook gedaan hebt. God heeft je geroepen. Vorige week, loop in jouw bestemming, loop in jouw roeping. Maar vanochtend, dat jouw roeping uitleven. En dat is te beseffen dat we rentmeesters zijn. Allemaal. En als je goed over nadenkt, dan, we hebben best wel veel spullen gekregen. Vooral hier in het Westen. Wat hebben wij toch enorm veel gekregen. Ongelooflijk veel. En het is aan jou het is belangrijk voor jou dat jij beseft, dat jij het niet gekregen hebt voor jezelf. Alles op aarde, alles is van God. En we horen over alles wat we ontvangen hebben, goed en verstandig moeten we daarmee omgaan. Je moet er iets mee doen. En toch zegt de Heer, dat onze focus moet niet op het materiële zijn, maar op het geestelijke. En zo komen we daar, Jezus zegt zelf, dat mooie spanningsveld, Matthäus 16, 6 vers 19, verzamel voor je geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot, nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. En dan die mooie tekst die wij allemaal kennen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Hallo Allah. Mijn schat, daar is mijn schat, daar is mijn hart. Ja, maar zelfs, en dat is ook het huwelijk, is tot, je hebt die belofte gemaakt, tot de dood ons scheidt. Och, maar in de hemel zullen we elkaar ook nog wel zien. Maar onze focus, onze schat, wat is jouw schat, wat is je focus? Dat moet op het eeuwige zijn. Niet op geld, niet op rijkdom, niet op faam, maar dat zijn die schatten in de hemel, dat wat voor eeuwig is. En toch wil ik je vandaag duidelijk maken dat het zo belangrijk is om goede rentmeesters te zijn. En dat wil ik ook uitleggen waarom dat zo is. God heeft je hier op aarde heel veel gegeven. En God, ja, God is de ware eigenaar van alles wat je hebt. Maar jij bent de manager over jouw leven. Jouw hele leven, geest, ziel en lichaam. Jij moet dat beheren. Jij bent de manager ervan. Jouw tijd, jouw bezit, jouw agenda tijd, bezit, jouw vermogen, jouw vaardigheden en jouw talenten. Het is het hele pakket. Hele pakket. En je, ik denk dat je heel, als jij dit goed pakt, wat ik vanochtend zeg, dan ga je heel anders hier op aarde leven. Als je snapt wat je hier doet, invloed heeft over het hiernamaals. De kern is, dus vanochtend, je bent niet eigenaar, maar je bent een rentmeester. Goed, wat zo is, is we zijn allemaal rentmeesters. We zijn allemaal rentmeesters. Maar ben jij een goede rentmeester? En daar gaat dat laatste, het allerlaatste gelijkenis wat Jezus vertelt in de Bijbel. De allerlaatste gaat hierover. Over talenten. Dat is het gelijkenis van de talenten. En wat belangrijk is, ik ga hem zo lezen. Het gaat niet over redding. En dat is even heel belangrijk. Het gaat niet over verlossing, niet over redding. Gered word je door geloof, niet door werken. En het lijkt een beetje alsof het hier opeens om werken gaat. Maar redding komt 100% door geloof. Maar dit gelijkenis gaat, en dat begint meteen heel duidelijk, het gaat over de wederkomst van Jezus Christus. Jezus komt terug, lieve mensen. Hij komt terug. En daar gaat dit over. En wat gaan wij doen in de tussentijd? Daar gaat dit over. Matteüs 25, vers 14. Een inleiding. We zijn nu klaar voor de woordverkondiging. Het woord van God. Matteüs 25, vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat, dus bezit, het geld wat hij bezat, aan hen in beheer gaf. 15. Aan de een gaf hij 5 talent, aan de andere 2 en aan nog een ander 1. Ieder wat hij aankon. De meester kende zijn mensen, hij zei ook 5, 2, 1. Toen vertrok hij. Meteen, dit is zo bijzonder, meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Hij verdubbelde 100% rendement. Vers 17. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. 100% rendement. En degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. En hier komt een belangrijk vers 19. Na lange tijd. En we denken toch, ja, Jezus zei toch, ik kom spoedig, 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 spoedig. En dan wil ik jullie toch even helpen met dit woordje spoedig. Spoedig betekent snel. Dus als Jezus komt, gebeuren dingen heel snel. Dingen van openbaring, Matteüs 25, 26, al die dingen waar het over spoedig gaat, is als hij dan de gebeurtenissen, als Jezus komt, gebeuren spoedig. Maar dat betekent niet dat Jezus snel terug, dus binnenkort terugkomt. Jezus, na een lange tijd. We wachten al 2000 jaar voor de wederkomst van Jezus. Maar hij zal komen, hij zal komen. Dus vers 19. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Wat een mooi woord, hè? Hij vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent hadden ontvangen, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag. Hij vond dat een klein bedrag. 5 talent is heel veel. Maar de meester zei, vond dat een klein bedrag. Zegt hij, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe. En zei, heer, u hebt mij 2 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had, naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist dat u streng bent. Hij kende de Heer. Hij kende zijn meester. Hij was een dienaar. En we hebben het hier over een dienaar. Ik wist dat u streng bent, dat u maar dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heb je terug, zoals ik het gekregen heb, hier heb je terug. Ik heb niks mee, verder met niks gedaan, hier heeft hij het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. Dit is het woord van God. Amen. En het heeft wat uitleg nodig, toch? Oké, goed. Een man gaat op reis en geeft zijn bezit aan zijn dienaren. Die man die op reis gaat, dat is Jezus zelf. Hij is opgestegen naar de hemel, hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. En wij zeggen wel, Jezus is met ons. Ja, Jezus is met ons door zijn Heilige Geest. Jezus die heeft de fysieke vorm aangenomen. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Jezus pleit voor ons. Jezus is in de hemel, zijn Geest is met ons. Dus Jezus is die man die, de meester die talenten uitgedeeld heeft en op reis gegaan is. De dienaren zijn de discipelen van Jezus. We kennen het woord talent vandaag. De dag kennen we dat heel goed. We gebruiken het voor, hij heeft een muzikaal talent. Hij heeft een talent voor koken, voor wiskunde. Taaltalent. Zo gebruiken wij het woord vandaag, talent. En dat is ook prima. Maar het Bijbelse woord talent, in dit verband, is een meeteenheid bedoeld. Het is een gewicht, het talent. En het is ongeveer 34 kilo. En je kan een talent zilver hebben, een talent goud. Dus, of iets anders. Dus naarmate wat voor talent het is, is het een beetje hoe waardevol het is. Maar talent is veel. Dus we hebben net over een meeteenheid gehad. Maar ik geloof echt 100% dat het talent waar de Bijbel over sprak, dus wat uitgedeeld is, het complete plaatje is. Alles wat God ons gegeven heeft. En daar bedoel ik echt ons hele leven mee. Lichaam, tijd, agenda, bezit, vermogen. En ook je talenten. En ook geestelijke gaven. Alles wat je ontvangen hebt. Daar gaat dit gelijkenis over. En jij die geroepen bent, jij die Jezus navolgt, wat ga jij daarmee doen? Wat doe je met alles wat God jou heeft gegeven? Wat doe je daarmee? Het eerste wat we goed moeten beseffen is dat wij dus rentmeesters zijn. We zijn rentmeesters en aan het einde van ons leven, of wanneer Jezus terugkomt, moeten wij verantwoording afleggen over al wat God ons gegeven heeft. En dat moet tot ons doordringen dat God daarmee iets wil. Hij gaat jou vragen, wat heb je daarmee gedaan? Je moet rekenschap afleggen over alles wat je ontvangen hebt. Oeps, dat wist ik niet. Nu weet je het wel. Ja, dat zal echt gebeuren. Nou denk je van, hoe? Maar moeten wij dan, hoe zit dat met de Openbaring 20 vers 11? Hè? Daar gaat het over de grote witte troon. Alle doden, alle zondaren, iedereen die Jezus niet hebben nagevolgd, die worden daar veroordeeld. Ja. De volgelingen van Jezus, die hoeven niet voor die witte troon te staan. Want dat staat heel duidelijk in Openbaring 20 vers 11, dat aan het einde de doden moeten verschijnen en al veroordeeld worden. De volgelingen van Jezus hoeven daar niet te staan. Daar komen wij niet terecht voor die grote witte troon van Openbaring 20. Dat, over 2 weken vieren wij Pasen. En Pasen is mijn lievelingsfeest. Is het prachtige prachtig, alleen het woord al. Hè? Pesach. Weet je wat dat betekent? Gaat aan mij voorbij. Het oordeel, als jij gelooft in Jezus, dan mag je zeggen Pasen. Dat oordeel Openbaring 20 vers 11, dat gaat aan mij voorbij. Hoef ik niet te verschijnen daar. Want dat is voor de mensen die niet hebben geloof. En ik heb geloof, jij hebt je geloof en je vertrouwen in Jezus Christus gesteld. En aan het kruis heeft Hij jouw straf gedragen. Jij bent vrij van het oordeel. Dank u, Jezus. Dank u. Dus dat is uit de lucht. Ik voel me al veel beter. Maar, ook geen oordeel, verdoemenis, je wordt niet veroordeeld. Want veroordeeld in die zin is dat je verdoemd wordt. Dat nare woord, maar dat is naar de hel toe gaan. Maar er is wel een beoordeling van jouw leven. En daar zegt Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10, en dat moet je echt uit elkaar halen, 2 Korintiërs 5 vers 10, daar zegt Paulus, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En daar staat Bema seat, de Bema rechterszetel. Daar moeten wij wel verschijnen, zodat ieder van ons, wij Korintiërs en alle discipelen, alle gelovigen, die moeten daar verschijnen, zodat wij krijgen wat wij verdienen. Ik lees het nog eens. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Allemaal. Daar kom je niet onderuit. Die grote witte troon, dat is Pesach, prijs de Heer, daar, halleluja, daar hoeven we niet te verschijnen. Maar er is wel iets anders. Jij zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Prijs de Heer, ik ken de rechter, dus je denkt dan, het komt helemaal goed. Ja, dat komt ook goed. We zijn met Christus. Maar jij zal daar wel verantwoordelijkheid af moeten leggen over wat jij met jouw leven hebt gedaan. Daar zal jij verantwoordelijkheid moeten afleggen. En heel, heel belangrijk even. Het gaat dan niet over zonde en schuld voor die rechterstoel. Want daar is het kruis voor. Hè? Dat is onder het bloed. Het gaat niet over zonde en schuld. Je gaat ook niet bij de Bema-zetel ga je een filmpje zien over alle slechte dingen die je gedaan hebt. En dan sta je daar en Jezus daar en komt een filmpje van alle slechte dingen die jij gedaan hebt in je leven. Dat is onder het bloed. Hè? Dat is vergeven. Dus waar gaat het over als jij voor de rechterstoel van Christus bent? Het gaat over wat jij met jouw leven gedaan hebt. Heel duidelijk, dat staat er. Wat heb jij met die talenten gedaan die God jou gegeven heeft? Die mooie jaren, de 80, 90 jaren die jij gekregen hebt van de Heer. Wat heb jij daarmee gedaan? Ben jij een goede rentmeester geweest? Ja, tot zover duidelijk? Prijs de Heer. Dus wat mij opvalt is dat iedereen iets krijgt. Iedereen krijgt iets, niemand krijgt niets. Vind ik al mooi. En dat herinnert mij ook meteen aan de charismata. In 1 Korintiërs 12 en Romeinen 12. Waar ook de geestesgaven uitgedeeld wordt. En waar Paulus ook zegt, aan ieder wordt iets gegeven naarmate zijn geloof. Dus iedereen heeft wat ontvangen. Iedereen. Ik wil daarover, over de geestesgaven wil ik ook nog heel dieper over ingaan. Dus om dat even ook een extra preek aan toewijden. Maar ik wil ook dat pakket van talent, daar hoort ook de geestelijke gaven bij, voor de duidelijkheid. Dus dat is, we hebben dat gekregen, daar moet je iets mee. Dat moet je ook ontwikkelen. Dus wij hebben allemaal ontvangen. Jullie, iedereen die hier zit, wij hebben ontvangen. We hebben ons leven ontvangen. We hebben adem ontvangen. Geest, ziel en lichaam. We hebben tijd ontvangen. Talent, bezit, vermogen. Nu is de vraag, wat gaan we ermee doen? En we denken misschien, ja, niet eerlijk verdeeld. De een keer 5, de andere 2 en de andere 1. Dat is gewoon niet eerlijk. In de antieke tijd, dus in de tijd van Jezus, van de oude Grieken, en daar sprak je over een talent. En dus ongeveer 34 kilo, zoals ik gezegd had. Als het 34 kilo zilver was, dan spreek je over een waarde van ongeveer 800.000 euro. Een miljoentje heeft hij. De één talent vent, zo ga ik hem noemen. De één talent, the one talent guy. Kijk, dat klinkt in Nederland leuker. De één talent vent. Die heeft een klein miljoentje gekregen. Dus voordat je medelijden krijgt van, maar die, ik snap wel dat die begraven heeft, maar ik heb maar eentje gekregen. Arme kerel. jongen Jezus, waarom heb je maar één, had je meer gegeven, dan had hij er wel iets mee gedaan. Ik denk het niet. Dus voor iedereen die hem zielig vindt, hij heeft een klein miljoentje gekregen van zijn meester. Dus ik geloof allemaal dat we heel veel gekregen hebben van de Heer. Wat gaan we daarmee doen? En wil ik ook even een andere gelijkenis zo parallel erbij nemen, die er heel klein beetje aan schuurt. Het gelijkenis van de verloren zoon. Als je dan het erfenis eventjes vergelijkt met talent. De verloren zoon heeft zijn talent, zeg maar, niet begraven, niet geïnvesteerd. Hij heeft het verkwanseld. Weg, allemaal weg, weg verkwanseld. Hij had er helemaal niks meer van over. Maar wat deed hij? Wat deed hij? Hij kwam naar de vader toe. En oh vader, ik heb gezondigd. Hij is teruggekomen naar de vader en hij werd hersteld. Zijn talent werd hersteld. En dat is zo belangrijk. En dat is het goede nieuws voor iedereen hier. Want misschien zitten hier mensen van, oh ja, heb ik het nou begraven? Heb ik het verkwanseld? Wij leven in het hier en nu. Nu is wat geldt. Nu. En wat jij nu doet. En je kan achteruit kijken, oh, al die jaren. En ik heb dit, ik had mijn jaren zo verpest. Ik heb stomme dingen gedaan. En zo. Je leeft in het nu. Kijk niet achterom. Kijk niet. Maak nu de juiste beslissing. Ga nu besluiten. Ik ga mijn talenten inzetten. Het heeft geen zin om achteruit te kijken. En als jij een verloren zoon bent en je hebt jouw talent alles verkwanseld en alles, kom naar de vader toe en je wordt hersteld. Je ring, je wordt helemaal hersteld. Je krijgt je talent als het ware weer terug. Wij leven in het hier en nu. Wat, lieve gemeente, wat gaan jullie met je talenten doen? Jouw tijd, bezit, met jouw leven. Denk je misschien, ach, ik ben toch gered. Belangrijk is dat ik naar de hemel ga. Toch, dat is het belangrijkste. Ik ben gered en ik leef mijn leventje nu hier op aarde. En ik weet, ik hoef niet voor die witte troon te verschijnen. Laten we even kijken naar de één talent vent. En hem een beetje leren kennen. En de problemen met wat we hier vinden. Wat gaat hij doen? En ik denk een van de grote problemen van de één talent vent is het vergelijken. Het vergelijken. Wat wij krijgen, dingen van God. Je hebt talenten ontvangen, maar je hebt het in de klas, op school. Als jij begint te vergelijken, dat is moordend voor jouw talent. Als jij, want je hebt een passie voor gitaarspelen, voor piano, of je wil iets doen, maar er zijn drie anderen die beter zijn dan jou, dan doe ik het maar niet. En dan hou je ermee op. Vergelijken. Hij is meer gezegend dan ik. Hij heeft meer talent. Zij heeft een mooiere stem. Hij heeft een grotere auto en een groter huis. Vergelijken. Ga niet vergelijken. Ik vertel je wat het probleem met vergelijken is. Vergelijken leidt ten eerste tot ondankbaarheid. Ik heb zo weinig. Het leidt tot passiviteit. Denk aan Barbara Streisand, prachtige stem. Die heeft 27 jaar niet gezongen en opgetreden. Omdat ze had de tekst kwijtgeraakt in een lied. Bij een concert. En iemand zei er iets van en ze durfde niet meer. 27 jaar, een van de mooiste stemmen en zong niet meer. Dat is toch ongelooflijk wat vergelijken en kan doen met je. Diep triest, dus doe dat niet. Ga niet vergelijken. Kijk wat God jou gegeven heeft. Heer, wat wilt u dat ik daarmee doe? Ga het inzetten. De één talent vent, die stopte zijn talent door het te begraven. Besef wel dat hij ook een dienstknecht was van zijn meester vertrok. Het was zijn meester, hij was een dienstknecht. Hij deed niets met wat zijn meester hem had gegeven. Dus hij verwaarloosde hetgene wat God hem had gegeven. Het kon hem misschien helemaal niks schelen. Je hebt allemaal dingen van God gekregen. Ik leef mijn leventje. En misschien verwachtte hij ook niet dat de meester ooit terug zou komen. En daarom, dat is wel interessant, hij had het op de bank, naar de bank kunnen brengen. Ja, maar daar wordt het geregistreerd. Dus hij begroef het. Wie weet, komt de meester nooit meer terug. En dan heb ik altijd nog, dan kan ik dat voor mezelf gebruiken. Dus hij leefde zijn gelukkig leventje. Maar goed, toen kwam de meester terug. Daar was hij dan. En het was tijd om verantwoording af te leggen, rekenschap af te leggen. bij de meester. En de meester van, wat heb je? Ja, ik heb je een talent gegeven, talent zilver, 800.000 euro. En wat heb je daarmee gedaan? En hij zegt, ja, hier heb je terug, precies zoals je het mij gegeven hebt. Hetzelfde kistje, alsjeblieft, hier mag u terug hebben. En de meester zei, je bent een slechte, luie dienaar. En dan wil ik ook weer zeggen dat het woordje dienaar hier staat. Dus hij heeft het echt, hij heeft het niet tegen de heidenen, niet tegen mensen buiten af, hij heeft het tegen zijn dienaren. Je bent een slechte luie dienaar. Je wist dat ik, hij kende de meester, hij wist daarvan. Ja, jij wist dat ik mij waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik heb, niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem het talent van hem af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. En wie in overvloed, en wel in overvloed. Maar wie niet heeft, hem zal ik zelfs het laatste worden afgenomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetand. En nu willen wij allemaal weten hoe het met die dienstknecht afgegaan is. Is hij naar de hel toe gegaan? En daar wil ik een paar stappen teruggaan. Want dit gelijkenis gaat niet over werken door werken rechtvaardig worden. Redding is 100%. Hè, dus daarom heb ik het ook even gezegd. Je kan niet bijbelteksten tegenover elkaar uitvegen. Dus een moeilijke tekst moet je bekijken. Als je het niet leuk vindt, een tekst, kan je niet zeggen, oh, die negeer ik dan maar. Of probeer ik weg te moffelen. Oh, dat was voor het verbond of wat dit en dat. Nee, je moet elke tekst serieus nemen. En het heeft een echte uitleg nodig. Geloof komt door, is genade, het geschenk van God. En redding komt door geloof in Jezus Christus. Dus dat staat vast. Nou, die één talent vent, die was een dienaar. En de uitleg waar ik hier gehoord heb, is dat het uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetand, een gezegde is in het Midden-Oosten, in het Aramese en Galdese taalgebied, is dat betekent een plaats van veel spijt hebben. Een balen, dat je verschrikkelijk, dat knarsetanden, dat is een baalmoment, een spijtmoment. Dus ik persoonlijk denk niet dat hij naar de hel gegaan is. Ik denk niet dat hij verdoemd is, verloren gegaan is. Hij was een dienstknecht, een luie dienstknecht, een slechte dienstknecht. Wat ik geloof is dit: als Jezus terugkomt, breekt het millennium aan, het duizendjarige rijk. En dat is een heel belangrijk moment, want daar gaat Jezus laten zien hoe de wereld geregeerd kan worden met recht en gerechtigheid. Wij mogen meeregeren met Jezus in het millennium. Heel veel van de beloftes in het Oude Testament gaan over het millennium, over het vredesrijk van Christus. Daar, op dat moment, krijgen we een nieuw lichaam. Dan is er geen ziekte meer, geen pijn, geen verdriet. En dus dan hebben we dat nieuwe lichaam van Christus, die Christus reeds gekregen heeft, die krijgen wij ook. Dus heel veel beloftes die wij lezen zijn voor het millennium. Geen dood meer, geen ziekte meer. Maar en de Messias die zal regeren in recht en gerechtigheid en wij mogen meeregeren. Maar de mate hoe wij meeregeren met Jezus wordt bepaald hoe wij hier leven op aarde. En daar gaat dit over. De mate hoe jij nu hier leeft zal bepalen hoe je 1000 jaar lang met Christus. En na de 1000-jarige rijk komt het nieuwe Jeruzalem naar beneden. Hemel op aarde. En dan is er nooit meer geen onrecht. Maar in die 1000 jaar mag je meeregeren met Jezus. En er zullen nog mensen leven op aarde die niet geloven. En er gebeurt van alles. Maar jij wordt over veel gezet of over weinig gezet. Naarmate hoe jij hier geleefd hebt. Dus voor de duidelijkheid. Hoe jij hier op aarde leeft, doet er toe. Dat doet er heel veel toe. Hè. En dus nogmaals, het hele aspect van redding, wil ik daar gaat het hier niet om. Het gaat niet, hoe word je gered? Hoe je gered wordt is heel duidelijk. Geloof in Jezus Christus. Dat heeft God zo makkelijk voor ons gemaakt. Geloof in het kruis. Geloof in Jezus. Geef je leven aan de Heer. En volg Jezus na. Dus redding is eenvoudig. Maar hoe leef jij op aarde? Ben jij een goede rentmeester? Wat doe je met alles wat jij ontvangen hebt? Nou, laten we nog kijken naar 3 dingen die die 1 talentvent verkeerd gedaan heeft, zodat we daarvan kunnen leren. Hij was niet trouw. Ja? Dus hij was een onbetrouwbare dienaar. Je kunt ontrouw zijn als echtgenote, dat is heel bekend. Je kunt ontrouw zijn als vader, niet de taken van je vader, ontrouw zijn als taak van je moeder, ontrouw op je werk zijn, ontrouw in de taken van de gemeente. En hier, wees trouw in alles, alles wat je doet, dat is de opdracht. Wees trouw, en wees een trouwe dienaar. Het tweede is misbruik, en dan in de zin van verkeerd gebruik. Iets niet gebruiken zoals het hoort. De meester heeft hem een talent gegeven en niet zaad. Niet om te zaaien. Want zaad doe je in de grond en dan komt het op. Maar de talent, dat moest hij niet in de grond doen. Daar moest hij iets mee. Als jij een talent hebt om piano te leren, je hebt talent voor piano, dat betekent niet dat je Rachmaninoff kan spelen de volgende dag. Voordat je dat kan, dat is wow. Weet je, dus dat is, daar gaat tijd in, dat gaat oefenen. En met talent, daar moet je iets mee, daar moet je investeren. Maar dat is ook met alles wat God jou geeft, als God jou een entrepreneurschap gegeven heeft. Ontwikkel dat. Als God jou talent gegeven hebt om of een geestelijke gave te spreken, onderwijs te geven, wat het ook mag zijn. God wil dat je het gaat investeren. En dat kost energie. Tijd en energie moet je insteken. De derde is voor het Koninkrijk van God. Of anders gezegd, niet voor het Koninkrijk van God. Dus dan heb je een talent gekregen. Waar investeer je het in? Want je kan het ook nog verkeerd investeren. Ga je alles wat God jou gegeven heeft investeren voor je zelfverrijking? Of investeer je het in het Koninkrijk van God? En dat, als je dat doet, dan heb je schatten in de hemel. Dan bouw je schatten in de hemel. En je hebt heel veel mensen hebben alle tijd voor leuke dingen in het leven, mooie dingen. Je gaat je draait om vakantie en bioscoop en alles. Maar als het gaat om de kerk, om de bediening, om Jezus, heb je geen tijd en ben je moe. Je hebt nooit geld om te geven, maar wel voor mooie schoenen, wel voor manicure, pedicure, vakanties en al die dingen, heb je wel geld voor. Het wordt opeens heel koud in de kerk. Wow! Maar eventjes, denk even daarover na, hoe makkelijk wij geld geven als het voor onze eigen dingen gaat. En dan is het geen probleem. Maar als het gaat om het investeren in het Koninkrijk van God. Investeren in je gemeente, in een bediening, in iemands leven. Opeens is het, dat is veel geld, daar heb je geen tijd voor, daar heb je geen geld voor, daar heb je geen energie voor. Dus denk daar even goed aan. Waar investeer jij al die dingen in die God jou gegeven heeft? En de grote vraag is absoluut, ben jij trouw? Ben jij trouw? Je hebt alles wat je hebt ontvangen in bruikleen. En God zorgt voor jou, hij zorgt voor jou. Maar hoe meer je hem vertrouwt, hoe meer hij voor jou geeft. Hoe meer je voor jezelf aan het horden bent en voor jezelf wil vergaren, dan vertrouw je op je eigen dingen en dan zal je nooit leren wat het is om op God te vertrouwen. Jezus heeft het elke keer weer over blijvende dingen. Dus niet schatten op aarde, niet materiële dingen, maar eeuwige dingen. Aan het einde van jouw leven, en ik kom een beetje aan het einde van mijn preek ook, maar het einde van jouw leven, Rafael, kan jij beginnen? Dat is mooi. Kunnen we een beetje in de flow komen. Aan het einde van je leven zullen we allemaal, en dat onthoud dat, je zal ter verantwoordelijkheid geroepen worden. Je zal voor Christus moeten verschijnen. En hij gaat jou vragen, wat heb je met jouw leven gedaan? Ben jij trouw geweest of ontrouw? Was je lui? Of heb je de spullen die je gekregen hebt ingezet voor het Koninkrijk van God? En weet je wat, ik wil mijn diepste wensen en ik wil dat jullie allemaal als jullie voor de rechterstoel staan en jullie mogen vertellen wat je gedaan hebt, dat Jezus tegen jou zegt, tegen ons allemaal, voortreffelijk. Je bent een goede, betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over heel veel meer aanstellen. Wees welkom, kom, wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Halleluja. Dat is mijn gebed voor jullie allemaal. En we hebben allemaal verschillend gekregen. 5, 2, 1. Laten we geen excuses meer maken. geen excuses. Laten we niet kijken wat een ander heeft. Laten we niet vergelijken. En begin vandaag om het in te zetten. We leven in het hier en nu. Hou op naar achteren te kijken. Ja, je hebt misschien een jaar verpest of jaren zelfs heb je niks gedaan. Als jij nu begint om te investeren, dan kom je naar de Vader toe. Hij omarmt je en hij herstelt jouw talent. Hij geeft het jou weer terug. En misschien zijn hier mensen die ook talenten kwijtgeraakt zijn. Of niks mee gedaan hebben. Vandaag is het tijd. Gaaf het weer op. Gaaf je talent op. Misschien heb je het begraven, maar we mogen vandaag toch eens zeggen van, hey, wacht even. Ja, ik heb mijn talent een jaar geleden begraven. Ik ga het weer opgraven. Ik ga het inzetten. Want God heeft iets in mijn hart geplant. Hij heeft iets in mijn hart gelegd. Daar moet ik wat mee. Halleluja. Daar moet ik wat mee. En laten we er echt nu mee beginnen. Geen excuses meer. Niet meer wachten. Heer, ik wil alles wat u mij gegeven heeft voor u inzetten. Amen. Amen. Ik wil het liefst gewoon een algemene oproep. Als jij denkt van dit is voor mij gewoon alleen op de plaats waar je bent. Sta op en zeg ik ga mijn talenten inzetten voor de Heer. Wil je met mij opstaan en dat meebidden? Halleluja, Heer Jezus. Dank u heeft ons zo rijk gezegend, Heer. U heeft ons zoveel gegeven, Heer. Heer, en het is niet voor ons. Ik wil het niet behouden voor mijzelf. Ik wil het inzetten in het Koninkrijk van God. Halleluja. Heer, en ik dank u, Vader. Ik wil het vermenigvuldigen. Wat het ook mag zijn, Heer. Heer, is het bezit. Heer, is het talent. Geestelijke gaven. Heer, mijn leven, mijn tijd. Ik wil het inzetten voor u, Heer. Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, en Heer, de dagen van ontrouw laat ik achter mij. Heer, en ik wil zien hoe u mij gebruikt om het Koninkrijk van God naar voren te brengen, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja, Heer. Raakt u ons aan, Vader. Halleluja. 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 En al dat spijt en schuldgevoelens weg in de naam van Jezus. Kijk naar voren, dienstknecht. En nu is de dag van redding. Nu is de dag van naar voren kijken. Halleluja. Halleluja. Dank je, Jezus. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Halleluja. En Heer, ik bid u ook nu, Heer, dat u op dit moment, Heilige Geest, dat u in herinnering brengt, Heer, de dingen die u gegeven heeft. En sommige mensen zijn hier die vergeten zijn. Die zelfs het talent misschien zo diep hebben begraven, dat ze niet meer weten dat ze het hebben. Het was voor jou, Heer, nu op dit moment. En tijdens het lied wilt u het terug in herinnering brengen. Heer, een oude passie, een liefde, een vaardigheid, een geestelijke gave die al een jaar niet meer gebruikt is. In de naam van Jezus bid ik u, Heer. Halleluja, dat het nu komt in Jezus' naam, Heer. Echt terug in herinnering. Amen, amen. Dank u, Jezus. Halleluja.